wilde en wat, nog even
wat
bij
was dan
aanraken.
De drijfveer om dat te doen? Wat vitamine D eruit te halen? De ziektes, de ziektegraad onder de bevolking.
Helpt te goed.
Ja. Helpt nou, dat. Goed. Voor hun is alles cijfertjes, objecten, Excel-sheets. En vooral hun eigen egootjes die daar dan nog een plasje over moeten gaan doen.
En die huppeldepup die later gezegd heeft, die werd geconfronteerd door zijn collega van hoe heb je dat kunnen zeggen? Want die heeft namelijk zijn conclusie gedraaid. Apenpokkenvirus komt ook alleen maar voor bij... Dan moet ik zeggen bij het P-vaccin.
Oké, okay, ja. Mag jij ook niet zeggen.
Mag nee. Ik heb het niet gezegd.
Nee. Anders... Anders dan worden de kleine piemeltjes van YouTube worden allemaal heel erg opstandig. Het lijkt een beetje zo'n Jehovah-getuige.
Ja, beetje wel. Ben ik het mee eens. Maar
ja, zo'n mag...
De wachttoren. De wachttoren. Ja, dat klopt.
Dat betekent dat deze uitbraak gestopt kan worden met de juiste strategie in de juiste groep, zegt meneer Tedros.
Ja. Nou, nee, de orgies, oplossing... orgies moeten wel door blijven gaan natuurlijk. Als je dat stuk seksistisch racisme van de WHO leest, dan maak je er dus uit op dat de natuur een bepaalde leefwijze voorschrijft. En zo niet, dan ga je toch ten onder aan je eigen hedonisme, laat ik het zo maar zeggen.
Ja. P stopt niet voor penetratie in dit
geval. Nee, nee.
Sorry.
Naar de B komt een F.
Nee, ik weet het.
Ja. Van harte welkom bij Bloedtuigen Studio. Mijn naam is Tom Switzer en het is weer de week van de waanzin, want het houdt maar niet op. Dus krijgt u uw portie wekelijkse waanzinbar met Menno.
Goedendag.
Ja, mooi, zeggen we. De waanzinbar van deze week hebben we weer hele leuke gasten. En met een heel serieus thema. Het thema is minder leuk en de gasten zijn erg gezellig. Dus wij zitten al aan het wijntje en die gasten stel ik zo aan u voor. Maar we kunnen eigenlijk wel misschien even dat themaatje met de gasten voorverwarmen met het WHO-dingetje naar apenpokken.
Ja?
Ja, is goed. En dan gaan we daarna even... Oh ja, of jij gaat eerst vertellen wat we nog meer allemaal aan de bar gaan bespreken.
Misschien
ook goed.
Ik denk dat de Volkskrant een nieuwe manier heeft gevonden om subsidies te krijgen, denk ik. Dat is een leuke.
Ja, ik weet het al. Ja, ja. Is goed. Ik heb het goed gehoord.
Ja. We hebben natuurlijk weer een aantal gas-issues die we erbij pakken. Ronddobberen de asielschepen. Samenscholingsverbod in stad Groningen hebben we ook te pakken. Oekraïne komt nog even langs. Mm-hmm. En de ECB komt ook even kort naar voren. En daarna nog een klein stukje over Jouke nog. Hè? De 16-jarige boerenzoon die opgepakt was en weer vrijgelaten. En het onderzoek gaat door, maar niet meer naar hem.
Oké. Okay. Dus, nee. Ja. Dan weet u dat u moet blijven kijken. Wij gaan even naar de boekenbreak. Doen we weer direct zo, want dit dingetje... Ja, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had hem gewoon voor u gratis bij uw bestellingen gedaan... De malste boeken uit ons fonds worden weer besteld om die zakdoek maar te krijgen. En het blijkt dus echt een doorslaand succes. En daar zijn wij heel blij mee, want het is komkommertijd bij Blue Tiger Studio. Er wordt echt letterlijk het dreigde een hele droge zomer te worden.
Ja.
De wijn was bijna op. Dan gaat het echt heel erg worden.
Er was ook iemand die zei, zolang we nog wijn hebben, mogen we niet klagen.
Dat is wel zo, maar dat was wel bijna op.
Ja.
Enfin, nu niet meer. Er zijn zoveel bestellingen, komen er weer op gang, laten we het zo maar zeggen. Dat is vanwege die zakdoeken die u dus massaal aan de spiegels, deurgrepen van uw auto, antennes en uw nek. Kijk, ik zag ze zelfs gisteren in de kerk van de week. Die mensen die hadden ze om in de kerk. Dat was op zich prachtig. En waar heb jij hem aan hangen eigenlijk? Ook aan de auto.
Eén aan mijn binnenspiegel en de...
Maar je hebt een cabrio.
Klopt.
Dus eigenlijk ook een buitenspiegel.
Soms wel. Ja. Dat verschilt. Ja. En af en toe dan hangen we er één aan de zijspiegel of aan de antenne. Mm-hmm. Net even hoe het uitkomt. Maar die haal je er meestal weer af, hè? Want anders dan ben je ze weer kwijt. Het is roofgoed.
Roofgoed, ja. Nou, dat merken we dus. Wij hebben ze echt in een kluis liggen, want ik mogen ook alleen uit de kluis wanneer de pakjes ingepakt worden. Ja. En dan worden ze echt met 3 man bewaking worden ze in uw bestelling gelegd. Want anders is er gewoon geen houden meer aan. Die dingen zijn roofgoed. En we hebben dus die dat aparte product aangemaakt. 10 in één keer, voor als u wilt uitdelen of voor meervoudig gebruik. Als u denkt van ja, ik heb voor consumptief gebruik, maar ik wil er ook nog mee demonstreren. Nou, dat staat niet handig met al die snotvlekken erin. Dan kunt u er 10 bestellen. En dan kunt u een beetje rouleren met de was. Of weggeven. Dat is dus ook een doorslaand succes. En gelukkig maar, want dat hadden we echt even nodig hier. We zijn weer lekker aan het werk. Er wordt weer ingepakt, er wordt weer besteld. En wij zijn helemaal blij. Die boeken die gaan weer. En het is bijna geen komkommertijd meer bij ons.
Nee.
Ja. Klopt. Dus dan krijgt u, als u de 10 bestelt, dan krijgt u een heel pak. En dan is het, dan moet u er maar mee zien wat u ermee doet. Welkom terug naar de break. We zitten er weer lekker bij. Nog een slokje, wacht even. Ja. Oeh, lekker. Zullen we eerst de gasten voorstellen of zullen ze nog geheim houden? Of zullen ze eerst met de apenpokken aan de gang?
Zullen we gewoon de gasten doen? Dan kunnen die misschien ook...
Ik vind het wel zo beleefd.
Ja, op zich wel.
Anders
dan
komt er nooit meer een gast hier aan.
Nou, dan hebben we dat straks weer. Ja. Nou, zit ik echt met je opgescheept?
Ja, dat moeten we niet willen. Want dat was juist het plan, dat er gasten zouden bijkomen. Dat Menno het nog enigszins draaglijk vindt om met mij aan de bar wijntjes te zuipen. En iedereen en alles belachelijk te maken. Ja. En Maaike?
Ja.
Lekker wijntje,
hè? Ja, heerlijk, Tom. Ja. Proost op.
Proost. Maaike Barends.
Ja.
Uit, heel erg nearby, zullen we zo maar zeggen.
Ja.
Echt heel erg uit de buurt. Arts. En een vaste gast aan
zullen wij dan op?
Die andere kant van Menno. Nou, Menno, mag jij voorstellen?
Mevrouw Berber Pieksma.
Verhaalig wel.
Ja. Nou, welkom. Leuk dat jullie beiden er zijn. Ja. Een volle bar zo.
Uitnodiging.
Volle bar. We lachen wat af samen. Het is ontzettend gezellig. Alleen het probleem is, het onderwerp en de gelegenheid en de aanleiding is allemaal niet zo heel gezellig. Want deze beide artsen maken deel uit van de... het Nationaal of Nederlands?
Nederlands.
Nederlands Teleartsengenootschap. Zeg ik dat goed?
Ja.
Ja. En die kunt u kennen, want wij hebben Niek...
Rogge
en Alexander Walraven hebben we al een keer aan de tafel gehad in deze studio. En over dat, dus dat Nederlandse Teleartsengenootschap wat toen opgericht werd. En dat was een nieuwe beroepsgroep met eigen protocollen. En dat was een hele interessante uitzending. Die kunt u terugvinden, want dat is nog maar 2 of 3 maanden geleden. Dus dat kunt u, als u naar beneden scrolt, terugvinden in de filmpjes van Blue Tiger Studio. En nu is de aanleiding... de aanleiding toen was ook niet zo leuk, want de inspectie voor de gezondheidszorg... Die zat ze toen in de nek vanwege ontbrekende protocollen. En of het overtreden van de huisartsenprotocollen. Gewoon flauwekul natuurlijk. Net als alles waar ze mee komen. Stikstof. Het is allemaal even problematisch onzin. Nu dreigt die boete dus. Of is die boete over een aantal leden van dat teleartsengenootschap uitgesproken. Door die inspectiedienst. En daarom zitten de dames aan tafel.
Wou niet zeggen.
Ja. NTG is Nederlands Telezorggenootschap. Voordat mensen het op willen zoeken op het internet.
Nou ja.
Even voor de... Ja.
Ja. Nou, dan gaan we gelijk de hele geschiedenis op tafel leggen. Dat is voortgekomen uit zelfzorg COVID-19. Een groep anonieme artsen waar je, als je corona had, kon je ze online benaderen. Kreeg je een kuurtje en dan moest je wel voor naar de apotheek. Dus uiteindelijk was het natuurlijk traceerbaar waar het I-woord met bijbehorende pillen vandaan kwam. Om je te genezen van corona. Anders worden we van YouTube geflikkerd.
Oh ja.
Ja. En de zelfzorg COVID-19 is weer een initiatief geweest naar aanleiding van Rob Elens, die dik 2 jaar geleden met zijn eigen therapie in het nieuws kwam. Ja, 2 jaar geleden. En die toen geholpen is door Evert de Blok. Die heeft hier toen ook aan tafel gezeten. En dat krijgt dus steeds vastere vorm in de loop van de jaren en in de loop van de ellende die de inspectiedienst allemaal dreigt uit te storten over deze groep dappere artsen die heel Nederland gewoon gezond willen houden. Dat is natuurlijk wat ze willen, toch, Maaike?
Ja.
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 Jij hebt cijfers wat jullie allemaal gepresteerd hebben met of tegen corona,
ja.
Met jullie eigen behandelmethode.
Ja. Ik heb nog even haak ik aan bij het ontstaan van zelfzorg COVID-19. Ik was een van de eerste dokters die met Rob ging samenwerken.
Ja.
Een leuk aardig detail is dat ik voor die tijd dacht van, er was een oproep op de televisie om vanwege een artsentekort in de ziekenhuizen om COVID-19 te behandelen. Ik heb mij aangemeld met het Martini ziekenhuis in Groningen.
Ja.
Ik heb gesolliciteerd, ben aangenomen met een riant, echt een riant salaris wat ik nog nooit had gezien in mijn hele leven. Helaas heb ik 3 maanden op de wachtlijst gewacht en toen gebeld van hebben jullie nog artsen nodig? Nee, we hebben geen artsen nodig. Ik zei van nou, dan graag van die wachtlijst, dan ben ik weer vrij. En toen mailde Rob van ik heb hulp nodig. En dat was geen wachtlijst, dat was gelijk een aanvraag van 1 miljoen vragen op zijn net kerstverse
dat was,
website.
Dat was behoorlijk aanpezen.
Dat was gigantisch aanpezen met een paar, met 3 artsen en een ICT'er. Dus dat was gigantisch veel werk. En, maar ontzettend dankbaar. En dat is de start van...
Ja.
En niet alleen vanwege de kuur en de medicijnen, maar ook omdat wij naar patiënten luisterden die door de huisarts afgewezen waren. De huisarts wilde niet komen bij COVID-achtige verschijnselen. De huisarts wilde niks doen. En de mensen kwamen bij ons en wij gingen luisteren en dan krijg je een enorm verhaal. Maar je wilt zelf zorgvuldig zijn, dus we zeiden van wilt u alstublieft eerst terug naar de huisarts als u nog kan, als u niet zo ziek bent tenminste, om te vragen of die huisarts u wil behandelen met... We hebben daar zelfs een brief voor op onze site staan, zodat mensen een handvat hadden hoe ze dat gesprek konden aangaan. Heel veel mensen hebben dat gedaan omdat ze hun eigen huisarts graag wilden houden, de vertrouwensband. Maar ik heb al die reacties van de huisartsen teruggekregen en dat was echt treurig. Zo'n afwijzing, zo'n afpoeiering, zo'n boosheid.
En over
van
welke
huisartsen.
Maanden praten we dan?
Dan heb ik het over september tot en met vorig jaar december.
Zo.
Zelfs met ruzies waarbij mensen naar de praktijk gingen met die brief en schreeuwend door een huisarts uit de praktijk werden gezet, bijna onder dwang met de assistenten. Echt. Jezus. Ik heb daar zelfs in bemiddeld en een mediator voor ingeschakeld om die huisartsenband weer goed te krijgen.
Ja.
Dus er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd en wij wilden gewoon gehoor geven en dat hebben we gedaan.
Ja.
En dan de resultaten.
Ja,
daar vroeg
ja,
het was even een zijstapje.
Ja, kijk, ik wist natuurlijk stiekem dat jij dat allemaal pan klaar had liggen. Dus en dat is nogal verbijsterend.
Ja.
Ja, het is niet zo dat Rob Elens en Maaike Bertens alleen maar dode mensen hebben begeleid. Het is echt wel schrikbarend
goed gegaan.
Goed gegaan, ja, precies.
Fantastisch goed gegaan.
Ja.
Dit zijn voorlopige resultaten.
En, hoeveel patiënten zijn er behandeld?
Dit zijn 651 respondenten.
Ja.
En dat is 1/3 van alle patiënten die we behandeld hebben. Dus 1/3 heeft antwoord gegeven op de vraag om feedback te geven aan ons. En dat betekent dat we hebben binnen 2 weken na het recept hebben we mensen gebeld, 2 keer. En we hebben ook op de mail mensen gemaild van wilt u ons laten weten hoe het gegaan is? De eerste 2 weken van de behandeling.
Mm-hmm.
Nou, dat heeft 1/3 van de mensen gedaan. Dat zijn dus 651 respondenten. En die mensen die vertelden dat zij een ziektelast hadden van gemiddeld 7 uit de schaal van 0 tot 10. Dus dat betekent, als je een ziektelast van 7 aangeeft, dat betekent dat je behoorlijk ziek voelt. Hè? Als je niks hebt, dan geef je een ziektelast van onder de 5 of de 4 aan. Dan heb je niks. Maar boven de 5, dan zit je in gewoon de ernstige groep. En deze mensen daar is 78% is volledig hersteld binnen 6 dagen. Behandeling met het hele protocol, dat is vitamine D, vitamine B12, melatonine, budesonide hebben we er nu in zitten. Ik doe het even.
Dat is nodig. Ja.
In ieder geval volgens een protocol, want het protocol is een 3-traps protocol. 6 dagen, binnen 6 dagen was dus 78% volledig hersteld in de thuissituatie. van die, die resterende groep, daar waren 10 mensen, ze waren ernstig ziek en die zijn naar het ziekenhuis gegaan. En daartussenin zijn nog een aantal mensen die aangegeven hebben van binnen 2 weken, ik knap op, maar ik ben er nog niet. En ik herstel niet, het is hetzelfde. En ik heb het gevoel dat ik achteruit ga. En die laatste groep, die is dus voor een groot gedeelte naar het ziekenhuis gegaan en weer thuisgekomen. Dus 78% herstel binnen 6 dagen, dat is heel vlot. Mm-hmm. Nu hebben we ook gekeken naar de risicogroep. En dat zijn bijvoorbeeld ja, de gezette mensen, de mensen 100 plus kilo.
Ja, en Menno, jij en ik?
Dat is niet persoonlijk bedoeld.
Ik niet. Ik heb toevallig van de week nog op de weegschaal.
Oké, hopelijk. Ja.
Je ziet dat die mensen die geven een hogere ziektelast aan, 7,7, hè, voelden zich dus wat zieker. Maar je ziet ook dat deze dikke mensen waren in 5 dagen helemaal volledig hersteld.
Meen je dat, ja?
Ja, yes. Dat is wel verrassend.
Ja.
En dan was de groep die volledig hersteld is, die was 74%, dus dat is ietsje lager dan de 78% gemiddeld.
Ja. Wat zegt dat over die risicogroepen?
Nou, vet beschermt wel een beetje.
Ja.
Ja, mensen willen dat niet horen, maar ja. Daar, vet hoeft niet altijd slecht te zijn.
Ik heb nog nooit zo vaak griep en verkoudheidjes gehad als die paar jaar dat ik op een goed niveautje schaatste. En 11 trainingen in de week afwerkte en geen gram vet te veel had. Ja, je bent gewoon zo vat. Maar dat staat ook bekend, hè? Iedereen weet dat daar ook onderling. Wielrenners ook. Je moet echt heel erg oppassen als je bijvoorbeeld een kind op de crash hebt en die komt thuis met van alles. Ja, je vliegt gewoon van de ene griep naar de andere als je lage vetpercentages hebt.
Ja. Ja.
Ik vind dat heel grappig eigenlijk. Ja. Vet beschermt wel een beetje.
Ja, ja. Ja, ik kom uit de oudere geneeskunde. En wij zeiden altijd, boven de 60, dan moet je zorgen dat je niet te dun bent. Dan heb je veel meer bescherming met wat vet. Ja. Dus alsjeblieft, stop met... Ja.
Lekkere roomboter. En,
ja.
Maar wel de goede vetten dan. Hè?
Tuurlijk de goede vetten, ja. Was er nog een andere risicogroep en dat zijn de 60-plussers, dus de mensen die wat ouder zijn. Ja. En dat is ook een subgroep. Daarvan zijn er onderzocht 247 mensen van die 651. En daarvan is ook 78% volledig hersteld, maar binnen 7,5 dag. Dus die heeft er 1,5 dag langer over het herstel gedaan gemiddeld dan de over de hele range en in vergelijking met de zwaargewichten. En deze mensen, even kijken, die hadden een iets hogere ziektelast ook. Die hadden ook, gaven aan, 7,7 als ziektelast. Dus iets meer. Mm-hmm. En voor de rest zie je hetzelfde percentage. Een klein deel knapt niet op, gaat naar het ziekenhuis. En een deel zegt, ja, ik ben er nog niet.
Maar stel hè, dat ik nou echt heel sceptisch zou zijn en als ik dan zeg van ja, maar goed, dat was zonder dat e-medicijn was ook gewoon iedereen in 5, 6, 7 dagen genezen. Want het is normaal, de meeste mensen hebben gewoon normale weerstand en dat blijkt uit de cijfers, die komen gewoon drie kwartje genezen binnen een week van corona. Wat zeggen jullie dan?
Nou, ik denk dat in de groep die jij aangeeft, dat daar heel veel mensen in zitten met een beslist een lagere ziektelast dan die 7. Hè, er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb niet eens gemerkt dat ik corona heb gehad. Mm. Er zijn
dus die bellen überhaupt geen dokter?
Die bellen überhaupt, nou ja, sommigen wel.
Maar de mensen die jullie aan de lijn hebben gehad en waar jullie dit protocol voor gebruikt hebben, deze therapie van Rob, die hebben dus zodanige ziektelast dat ingrijpen nodig is. En jullie hebben ook geconstateerd van dit klachtenpatroon is wel zodanig dat we iets moeten doen. Zelf uitzieken is niet zo handig.
Ja, En daarbij kijken we ook naar de voorgeschiedenis van iemand. He, dus als iemand meer risico heeft in de zin van cardiovasculaire pulmonale aandoeningen of andere aandoeningen of dingen van de immuniteit, dan ben je eerder geneigd om te behandelen dan wanneer dat niet zo is. Mm-hmm. En ja, de angst en de mogelijkheid van iemand om die ziekte door te komen speelt ook mee. He, we blijven mensen met elkaar. Ja. Dus dat alles is een afweging waarop we, ik in ieder geval, wij besluiten van behandelen wel, behandelen we niet. Ja. En het, nou ja, deze groep, wat ik net zei, de mensen met een ziekklas 7 of hoger, die mensen zijn echt ziek.
Ja.
Die zijn kortademig, die voelen zich beroerd, die kunnen niet meer hun boodschappen doen, die kunnen hun eten niet meer koken. En dan is er dus echt iets aan de hand thuis.
Ja.
Ja. Zijn dit nu dus allemaal mensen die weggestuurd zijn bij hun eigen dokter? Of mag ik dat niet zo stellen?
Nee, dat weet ik niet.
Oké.
Nee. We hebben wel op onze site gezegd, vraag eerst aan je eigen dokter, aan je huisarts, of die jou wil behandelen. Hmm. Wij willen met alle plezier ons protocol bespreken, doorgeven. He, zo doen wij het, leer ervan. We willen ook samenwerken, we willen meedenken. Dus ik kan niet beoordelen wie naar de huisarts is geweest en niet. Die vragen we niet gesteld.
Oké. Okay.
En dan kun je hem niet beantwoorden.
Nee. Nee, ik vond dat eigenlijk wel een hele interessante vraag in dat opzicht.
Want klopt.
Mensen komen bij jullie terecht om een reden. En of dat, denk ik misschien.
Ja, je kunt het niet één op één doortrekken wat je nou net zei. Nee. Maar wat we wel heel vaak zien is dat mensen aangeven dat ze bij hun huisarts niet welkom zijn. Dat was redelijk in het begin. Mm-hmm. Was het volstrekt duidelijk dat mensen vochten voor een plekje bij zelfzorg COVID om een consult. Ja. Gewoon omdat dan sprak uit de anamnese, uit het, wat zij vertelden, al de wanhoop van ik krijg niet wat ik wil. Want die mensen zijn ook niet gek. Je moet je voorstellen, de hele bevolking is in de angst gezet. Ja. Door steeds maar weer het repeteren van hoe vreselijk het allemaal is. En dus ook die mensen die relatief milde klachten hebben, zijn in de angst gezet. Maar over het algemeen kwamen bij ons de mensen met hetzij risicofactoren, hetzij ernstig zieke mensen. En daardoor heeft eigenlijk, kun je rustig zeggen, door de bank, de gewone huisarts die zich aan het protocol hield van het NHG, Nederlands Huisartsengenootschap, een relatief milde groep gezien. Omdat eigenlijk de zware patiënten al door ons weggenomen werden.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Want jullie hebben het, Nieke en Alexander vertelden destijds dat jullie meer dan 3000 patiënten gezien hebben als groep.
Klopt. Die 651, dat is dus een derde van het gedeelte wat gedigitaliseerd is gezien.
Kijk.
We zijn begonnen met gewoon telefonisch ons eigen verhaaltje opschrijven. Zo simpel is het. Ja. En uiteindelijk is dat, of uiteindelijk al vrij vroeg, is daar een prachtig gedigitaliseerd programma voor ons gezamenlijk uitgerold.
Ja, maar 3000 patiënten is toch ook een substantieel deel van de serieuze coronazieken geweest.
Ja,
dus dat is een punt wat nog niet genoemd is, denk ik. Ook niet bij ons aan tafel. Dat vind ik een goed punt, Berber. Dat het eigenlijk de last wel eens bij de andere huisartsen wel eens wel substantieel verminderd zou kunnen hebben.
Ja, absoluut.
En in de ziekenhuizen, hè?
Ja.
Als je 78% van coronapatiënten met een behoorlijke ziektelast thuis geneest in 6 dagen, dat betekent dat percentage hoeft niet opgenomen te worden.
Nee. Ja.
En dat hou je bij de ziekenhuizen weg. En dat is precies de oproep die aan ons artsen is gedaan, zorg dat de mensen niet in het ziekenhuis opgenomen worden, want we kunnen het niet aan.
Ja.
En wij hebben dat gedaan met groot resultaat.
Ja, en dat is jullie verdienste en ook de verdienste van jullie moed en ook van Rob dat hij dat uiteindelijk heel toevallig ook begonnen is en toen ook niet meer losgelaten heeft. Dus dat is echt schitterend. Maar ik wou, we hebben natuurlijk met Nieke en Alexander destijds gehad over de gevaren. De druk die er op jullie hoofden rust van die inspectie gezondheidszorg en jeugd, geloof ik, heet het volledig. Die boetes die zijn dus nu opgelegd. Hè? Dus nu daadwerkelijk hebben een aantal artsen uit de groep.
Het voornemen tot een boeteoplegging is uitgesproken per deelnemer en wisselt in bedragen afhankelijk van wat diegene heeft voorgeschreven en hoe vaak. We zijn ze overgeleverd aan de grillen van inspectie. Mm-hmm. Dat die het niet heel goed met ons voor heeft, met de Nederlander in het algemeen, mag duidelijk zijn aan de maatregelen die zij ondersteunen, blijkbaar via het RIVM van WVS. Je ziet van stond af aan dat alles wat gezond is, weggehouden wordt. En dat klinkt raar dat ik dat zeg.
Specifiek maar rond corona.
Specifiek ja. rond corona. Ja. De adviezen die Maurice de Hond gaf, hè, die werden Luchten. Van stond af aan ja. geridiculiseerd. Mm-hmm. Terwijl wij als huisarts juist heel goed wisten dat ventilatie de deur uit zon belangrijk was voor ons immuunsysteem.
Ja, die vitamine D. Ja. Die dus ja. heel erg belangrijk ja. is in dat protocol van ja. Rob. Ja.
Ja. En dat is dus precies een van de dingen dat een vitamine D tekort vatbaar maakt voor een virus. Ja. Voor elk virus, voor griep, voor corona, voor allerlei andere virussen. En al heel, al 10 jaar geleden is de vrije verkrijgbaarheid van vitamine D, de kosteloze verkrijgbaarheid, is gestopt door de overheid.
Was dat zo?
En dat was zo. Vitamine D kon je gratis op recept krijgen.
Op recept, ja precies. Ja, dus op voorschrift. Ja. Ja. Okay.
En ook is systematisch is de aanbevolen dosering van vitamine D is gewoon te laag gehouden als je kijkt naar onderzoek wat er bekend is. Dus dat sluit aan bij wat Berber zegt. Al heel lang is men, het RIVM, niet bezig met onze gezondheid.
Mm-hmm. Ik
en
nog
wat,
even
wat
bij
was
aanhaken.
Dan de drijfveer om dat te doen? Mm. Wat vitamine D eruit te halen? De ziektes, de ziektegraad onder de bevolking?
Helpt te goed.
Ja.
Nou dat?
De farmacie, helpt te goed. De farmacie verdient niks. Maar de farmacie verdient toch ook aan die vitamines? Dat zijn toch allemaal dezelfde bedrijven?
Ja, veel minder dan dingen waar patent op zit.
Ik vind het nogal duur hoor, zo'n flesje vitamine D.
Nou, dat valt relatief best wel mee.
Nee, die druppels.
Ik wil even aanhaken bij het begin.
Berber.
Bij het begin. Ja, sorry Tom. Ja. Het begin. Wat gebeurde er ook in het begin? Wat werd gezegd? De patiënten moesten wegblijven bij de huisartsenpraktijken. Wie heeft de beste band met de patiënten? Dat is de huisarts.
Aha.
En mensen mochten niet naar de eerste maanden mochten niet naar de huisarts toe, hè? Dus die angst bij die huisartsen dat zij ernstig ziek zouden kunnen worden, is erin gestampt.
Ja, die moest als een maanmannetje op huisbezoek bij
ja,
de.
Wie verwacht nou dat jij als huisarts doodziek kunt worden van iets wat ineens uit de lucht komt, waar we al een aantal weken, maanden, bijna maanden, 2 maanden, beelden van gezien hebben uit Italië en New York. Hè.
Okay.
Dat, of Wuhan zeg ik, New York, dat was later met die dooien.
Ja, ja.
Maar dat is dus heel effectief geweest om die huisartsen stil te houden en überhaupt artsen de mond te snoeren, doordat ze niet van het begin af aan konden zien wat er eigenlijk met die patiënt gebeurde. Ik wil nog even zeggen over dat. Ik heb een stuk gezien, dat heb ik hier, van Mark van Ranst, onder andere, hè, van een aantal mensen, uit 2004. Hoe goed. In vitro, hè, in onderzoeks. In vitro inhibition of severe acute. Dus van SARS. Severe acute respiratory syndrome. Door coronavirus. Door. Schrijft Mark van Rent zelf in 2004.
Wat
kijk
erg,
hier,
joh.
Bewijs.
Ja, en hij is de Van Dissel van België.
Ja,
hè?
Nee, precies. Maar erger. Hij is eigenlijk gewoon de kambul van. Het is echt een hele erge figuur.
We hebben een filmpje toch gezien?
Ja,
dat hij iedereen aanzet tot van zo verlak je de bevolking om ze aan een vaccinatie te krijgen.
Ja, het is echt zo. Dus
wat hij in dat filmpje natuurlijk doet, is perfect beschrijven hoe je de menselijke psyche kan gebruiken om alle maatregelen erdoor te drukken die jij wil.
Ja. Ja.
Dus hoe krijg je de mensen zo manipuleerbaar mogelijk en wanneer moet je wat doen om het beste resultaat te bereiken?
Nou,
dat is in principe waar het op neerkomt.
Ja. Ja. Dan, dan nog even.
Ranzige Mark, jongen. Jouw Ivan en jouw stuk in de SARS-epidemie. Dat was in die tijd, toch? De SARS-epidemie, dat ging toen in China helemaal.
Ja, dat zouden we hier ook krijgen.
Ja.
Ik wil ook nog even aanvullen, terug.
Mogen we die hebben, Berber? Het is wel echt
fantastisch. Ja, zeker, die is top, hè?
Ja, dank je.
Dat pas een jaar later, 25 maart 2021, toen pas is verboden door de inspectie. Dus het eerste jaar hebben we gewoon off-label rustig kunnen voorschrijven. Was er nog niks aan de hand. Aha. Dus dat is pas na een jaar. En we zitten nu een jaar verder. En nu, ja, nu komen de voornemens boeteoplegging. Maar ook de goede resultaten, gelukkig, van ons.
Ja, ja, ja. En maar daar hebben ze toch dan helemaal geen boodschap aan? Dus het is verboden, dus jullie gaan voor de bijl, zoiets.
Ja, en daar wil ik iets over zeggen.
Ja.
Want dat heeft ons allemaal als arts in een dilemma geplaatst. Aan de ene kant, ik ben arts omdat ik patiënten wil beter maken. Daar heb ik de eed van Hippocrates voor gezworen.
Ja.
En in mijn geval zat mijn vader aan de andere kant van de tafel. Dus dat was wel een heel
grappig,
memorabel moment. Dat, ja. Maar goed, dat is even privé. En aan de andere kant zegt er een inspectie van wij verbieden een uitstekend eerste lijns behandelmiddel.
In hoeveel landen is dit verboden, dit middel?
Daar kom ik zo op. Ik maak even dit dilemma af. Hè? Want dit is dus een dilemma waar wij als artsen allemaal in zitten. En nu de inspectie steeds meer intimideert met boete opleggen, wordt die angst natuurlijk bij dokters in het ziekenhuis, in de huisartspraktijk, in de ouderengeneeskunde verpleeghuizen, wordt nog groter van durf ik dat wel, want anders dan krijg ik zoveel duizend euro boete. Ja. De boeteoplegging, de boetes variëren van 6.000 tot 13.000 euro, de eerste boetes, per dokter.
Voor
één dokter.
Ja, maar ook voor één behandeling? Of?
Nee, dat is wat Berber zei. Ja. Afhankelijk hoeveel mensen, ik weet niet.
Maar het begint wel bij 6.000 euro al gelijk.
Ja.
Starttariefje.
Ja, 6.700 euro.
Verdubbeld bij herhaald delict.
Verdubbeld.
Ja, ja. Dus dat gaat niet om een paar tientjes die je even
lachend aftikt.
Ja. Dus dat dilemma, tenminste, ik heb dat dilemma echt gevoeld en ik heb daar ook slapeloze nachten van gehad.
Ja.
Wat doe ik?
Kan ik me goed voorstellen.
Hoe komen ze aan mijn registratie? Ga ik, wat gebeurt
maar
er met
dat gebeurde via de apotheken ook, hè? De apotheken.
Ja, die mogen je verlinken.
Ja,
ja, precies.
Dat is gebeurd, geloof ik, toch?
En huisartsen mogen
je
ook verlinken.
Nee hoor, de apotheek heeft ons ook wel. Maar
ik ben verlinkt door een huisarts.
Ja?
Ja. Zo. Ik ben verlinkt door een huisarts wiens patiënt ik uit het ziekenhuis heb gehouden met een dementerende mevrouw van 86 jaar. Ik heb haar behandeld, benauwdheid was voorbij, mevrouw was genezen. En toen heeft de huisarts mij woedend gebeld wat ik wel niet aan het doen was.
Nee zeg, die mevrouw had dood moeten gaan of?
Ik heb uw patiënt behandeld omdat u dat heeft laten liggen. En toen werd hij nog bozer. En toen heeft hij mij verlinkt bij de inspectie.
Maar welke reden kan deze man hebben om jou te bellen?
We kunnen hem ook even doxen.
Ja.
Terwijl zijn patiënt genezen is.
Maar dit is toch gewoon SS-tuig van je welst, joh. Maar dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien bij het leven. Ik bedoel, die walgelijke Nederlandse volksaard die je 70 jaar geleden ook zo nu en dan opspeelde.
Ja,
goed. Maar ik kan daar niet over, joh. Dat is echt, deze huisartsen, daar moet je toch een zwarte lijst van aanleggen.
Ja,
je wil als patiënt niet bij zo'n huisarts zitten.
Ja.
Maar dan nog. Dan heeft die man geen enkele reden om boos op jou te... Die patiënt is geholpen en beter.
Ja, maar...
De kift.
Ja,
of de bevelingsbevel. De kift.
Ja.
Gewoon de kift. Het is jou gelukt om die patiënt goed beter te maken. Dat is natuurlijk ook, dat trap je hem op zijn ziel.
Ja.
Maar ik begrijp het niet. Uiteindelijk gaat het om het redden van een leven.
Ja.
Ja.
Ziel of niet ziel, dat is belangrijker.
Natuurlijk.
Ik kan daar ook met mijn verstand niet bij.
Ik begrijp het echt niet. Ja, maar goed, dat hebben we allemaal meegemaakt.
Is het niet onder huisartsen? Kijk, als beginnend arts heb je toch... dan gaat het gezegde van een arts heeft ook een stukje kerkhof of zo. Wat was dat ook alweer?
Ja. Iedere arts heeft zijn eigen kerkhof.
Precies, ja. En dan elke dominee had weer zijn eigen... Nou ja. En dus als beginnende vakman die erg delicaat als leven en dood, dan heb je...
Je doet je best, maar soms gaat het fout.
Je betaalt leergeld, ja, zeker ook. Ja. Maar jullie zijn gelouterde artsen al op leeftijd. Ik denk dat jullie kerkhof van de laatste jaren niet heel groot is, als ik dit ook zo zie.
Mijn kerkhof was nul met COVID-19.
Ja.
Niemand. Iedereen heeft het overleefd.
Ja, dat is toch indrukwekkend.
Ja, maar met COVID-19 ook. Ik bedoel, in je praktijk van 35 jaar... Tuurlijk. Ik weet zeker dat ik het bij één patiënt echt fout heb gedaan. Mm. Nou, dat durf ik wel te bekennen. Want ik heb ook. Het vanuit beste wil gedaan. Met de intentie om die patiënt te genezen. Ja. En zo betaalt iedereen leergeld. En dat was best zwaar. Het is zwaar om daarachter te komen dat je iets fout doet. In dit geval, in het hele de coronahysterie, weet ik zeker dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. Dat is juist het probleem.
Maar is dat speelt die ene patiënt...
Op dit moment wordt ons verboden om patiënten te genezen.
Maar speelt dat die ene patiënt die je ooit dan moest laten gaan, speelt dat dan ook mee om hier dan... nog beter je best te doen, om dan te zeggen van... Nee. In de coronacrisis die fout die ik toen bij die patiënt maakte... ga ik nu niet meer maken.
Daar geloof ik helemaal niets van.
Okay.
Iedere huisarts maakt dit soort dingen mee. Iedere arts maakt dit soort dingen mee. En dat is ook, zoals je zelf al zegt, tijdens de opleiding... wordt je dat ook geleerd, dat kan gebeuren. En dat is goed, want anders dan zou je überhaupt niemand meer durven helpen. Wat er met het coronaverhaal gebeurd is, is dat het van stond af aan niet klopte.
Ja.
Jij hebt Rob Elissen naam al genoemd, maar dat was voor mij de held.
Ja.
En die zag ik op internet en heb hem gebeld. Nou, dat heb ik wel eens verteld. Die heb ik gebeld en dat vond ik fantastisch. Hij legde me heel lief uit waarom je nou erbij, want ik wist eerlijk gezegd geen klap van ortomoleculaire huppeldepup. Terwijl ik ga nou een cursus volgen in het najaar, ortomoleculaire.
Ja?
Ja, prachtig. Want in feite is dat dus dat wat is, wij helemaal gemist hebben. Ja. Tijdens al die jaren zijn we alleen maar farmacologisch geschoold. Nou.
Ja, jullie zijn eigenlijk gewoon eigenlijk de toepassers van de farmaceutische industrie. Je hebt je rekenmachine en je receptenboek. En dat is eigenlijk gewoon bijbel en gebedenboek in één, toch? Dat is, meer heb je bijna niet meer nodig als arts.
Het meest opvallend is dat in deze hele coronatijd... dat wij... er staan blijkbaar hele hoge muren om Nederland heen. Want het e-middel, zoals jij het noemt, werkt overal, behalve in Nederland. Ja. Ik bedoel, Japan heeft het gedaan met e.
Ja.
En
ja.
Het uitstekend gedaan, geen dooien. Mexico-stad heeft fantastische cijfers gehad met e. Zonder, wel dooien, maar dat, weet je hoe groot dat is.
Ja. Nou,
India, precies. Ja. Er is zelfs een bevel van VWS. Heb je Daniel van der Tuin, die we op verzoeken was geweest? Die heeft informatie, jongen. Daar schrik je van. Dat heel VWS heeft... Hugo de Jonge heeft persoonlijk aandacht aan dokter E. In het kader van I gegeven.
Een heel ministerie.
Het is toch een schande, jongens. Omdat we patiënten genezen.
Ja, weet je, ik geloofde dus niet dat soort mensen bestonden...
Ja.
Tot aan het verhaal van onze rem die van 5 naar 6 stoeltjes moest gaan... en bij de RDW gekeurd moest worden. We zitten nog steeds midden in een circus waarvan ik niet wist dat het bestond.
Ja.
Deze ambtenaren... Ja, nou ja, goed. Maar die zitten dus, dat zit dus niet alleen bij RDW, maar dat is echt een verschrikking. Het is zo'n hel. Ja. Dit soort tuig, joh. En elke ambtenaar vertelt je ook weer iets heel anders. En ze doen allemaal net alsof ze heel erg belangrijk vinden. Maar uiteindelijk zitten ze gewoon zo keihard te naaien.
Ik noem het Nederland altijd het management waterhoofdland.
Ja.
Maar goed, nog even...
Dan weet je ook waar zo'n, wat jij net zo noemde, kift van zo'n huisarts die dan Michael opbelt. Ja, weet je, het is niet meer individueel. Het is echt een hele cultuur die totaal en door en door verziekt is. Die mensen die kunnen niet denken aan... Voor hun is alles cijfertjes, objecten, Excel-sheets... En vooral hun eigen egootjes die daar dan nog een plasje over moeten gaan doen. Ja. En dat mag er niet een ander meer.
Wacht even, het protocol voor huisarts is bepaald voor wie daar gevoelig voor is... door het Nederlands Huisartsengenootschap.
Ja. Mm-hmm.
Daar zitten alleen maar managers. Een enkele huisarts. En
In het NAG?
Ja, het is allemaal management. Oh. En dat hele advies is gebaseerd op dat ene artikel...
Ja.
Door die een of andere Andy Huppeldepup die later gezegd heeft... die werd geconfronteerd door zijn collega van... hoe heb je dat kunnen zeggen? Want die heeft namelijk zijn conclusie gedraaid. Dat I niet hielp,
ja.
Maar dat het eigenlijk niet goed was.
Terwijl je in het artikel juist andersom leest.
Precies.
Ja. Ja, maar
en dat artikel is dus later ook... teruggedraaid. Maar toen waren de machines van de marketing voor de pharma was al aangezet.
Ja. Ontzettend verschrikkelijk.
Nou, op basis daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd... moet je eens luisteren, de NHG is maar een zelfopgericht clubpie.
Ja. En dat is ook zo.
Het is ook
en dat daarom, zijn wij ook. En,
Ja. En dan heb je in de oudere geneeskunde... heb je dan ook een beroepsvereniging. En dat is ook een zelfopgericht clubje. Ja. En ja,
dat is niet, maar ze worden opgehemeld door het ministerie, alsof de monopolie is.
Ja.
Die echt de tot een eeuwigheid bindende uitspraken doet over de wel of niet werking van een bepaalde middelen of protocollen, therapieën. Ja, maar dat kan helemaal niet. Hè. Dus elke arts met nog een arts kan natuurlijk een genootschap oprichten en zeggen van ja, maar dit is... Wat dus toen ook gebeurd is door heel veel artsen waar jullie deel van uitmaken. Ja. En dat is dan de NTG.
Ja.
Wat, ik weet niet of dat nu van belang is.
Vast.
Ja. Nog even weer terug. De inspectie heeft dus in maart 21 verboden. Toen heeft de inspectie in... toen hebben wij in december, ons eigen, december 21, ons eigen protocol vastgesteld... Daarvoor werkten we op basis van het protocol van de FLCCC, oftewel de Frontline COVID-19 Critical Care Doctors.
Ja.
Dat is Corrie en Marik en nog iemand anders. En die hadden ongelooflijk veel ervaring met COVID-19. Dat was onze leidraad. Andere leidraad was natuurlijk Raoul Didier. Die internist uit Marseille, die heel veel werk daarvoor heeft verricht, was allemaal al bekend. Toen hebben wij in, dit jaar in januari ons NTG opgericht, dat heb je verteld. Kort daarna heeft de inspectie ook onze website beboet, omdat wij...
Dat is ook nog zo.
Patiënten aan het woord lieten die vertelden hoe hun ervaring was met onze behandeling, de testimonials. En daarin werd genoemd en daarin werd Tine genoemd.
En je mag niet reclame maken voor een geneesmiddel.
Wij hadden zelf natuurlijk ook de protocollen waarin stond wat we deden. We hadden ook wetenschappelijke artikelen die informatie gaven. Maar de term... En werd gelabeld als reclame maken op de site. Dat mocht niet meer. Dat heeft ons een boete van €6.000 opgeleverd. Die we nog aan het aanvechten zijn. Maar dat is van jaren natuurlijk. En ondertussen staat er op de website... staat het woord... niet meer op. Maar er staat voor een link naar de ongecensureerde tekst... kunt u deze link volgen en dan krijgt u alsnog... Nou ja, dat is dus ook gebeurd. Toen heeft 31 maart, eind maart, de inspectie ons een brief gestuurd. Ons is alle artsen van de zelfzorg en de ICT'ers en de apothekers. En daarom heet het ook telezorg en niet teleartsen. Want die apothekers en de ICT'ers horen ook bij bij het team. In die brief zeggen ze dat ze een inval hebben gedaan in een van onze apotheken. Daarin is 2 dagen een inspectie gebeurd.
Razzia, ja.
En daarin zijn al onze recepten tot aan 1 december meegenomen. Alle namen zijn natuurlijk geregistreerd, alle patiënten zijn geregistreerd. En op grond daarvan zijn wij bekend geworden wie we zijn, waren we al. En aangeschreven, wilt u deze vragen beantwoorden over deze recepten? En nu komt het. Die vraag die gaat alleen maar of wij ons aan het protocol van de huisartsen NAG hebben gehouden. En of wij kunnen aantonen dat we overleg hebben gehad met de apotheker. Dat zijn de twee voorwaarden voor off-label voorschrijven. Volgens
dan, met overleg, oh ja, zo. Ja, overleg met de apotheker kan eigenlijk ook betekenen dat die apotheker ook beboekt gaat worden.
Nou, dat laat ik even terzijde. Maar de vragen gaan dus over de procedure. De vragen gingen niet over deze prachtige behandelresultaten. Ja, ja. Hier is de inspectie niet in geïnteresseerd. En het enige wat zij kunnen doen is die twee vragen over de procedure toetsen aan de geneesmiddelenwet en dan volgens het bestuursrecht een boete opleggen. Dus dat is de ingang die ze hebben gekozen.
Hoe kun je hier nog tegen verweren?
Dit geeft weer het dilemma even, ik kom zo bij jouw vraag terug, het dilemma dat je denkt als arts ben ik punt 1 voor het behandelen en voor het herstel van mijn patiënt, do not harm en bescherm je patiënt tegen schade. En punt 2, kijk ik of de procedure goed gegaan is. Bij de inspectie is het andersom. De patiënt mag dood zijn, maar als de procedure goed gevolgd is, ja, is er niks aan de hand, krijg je geen boete. Zo wil ik niet werken. Nu niet, nooit niet, ook niet bij een recidiefboete. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat is het onmenselijke. En dan jouw vraag. Wat was de vraag ook alweer?
Nou ja, wat je hier in vredesnaam nog tegen moet doen. Ik bedoel, het is bijna een eindstation. Je moet eindeloos procederen tegen de IGJ wanneer je dit wilt gaan winnen. De overheid heeft oneindelijk veel middelen om hoge beroepen, et cetera. En waarschijnlijk worden jullie al in een lager beroep in het ongelijk gesteld. Ja. Hoe kun je hier nog wat kun je hier nog tegen doen?
Nou, ik denk dat de uitkomst vast ligt als je kijkt naar de WOP-verzoeken, waar de inspectie ook bij de minister van VWS zat en waar in de tekst zegt, die huisarts moeten we aanpakken en stoppen en alle huisartsen die hetzelfde doen. Dus dat betekent dat de uitkomst ligt vast.
Ja, dat is wat Berber ook zei. Ja. Ze hebben met het hele ministerie, hebben ze echt alleen maar met twee ogen maandenlang op die naam van Rob Elens gefixeerd geweest en hoe ze dit moesten tackelen.
Ja.
Ja, dus dit is het masterplan wat ze toen bedacht hebben.
Dit is het masterplan. Ja. En de inspectie heeft de opdracht gekregen van jullie voeren het uit.
Ja.
Maakt niet uit.
Ja. Er steekt hier iemand.
Ik wil nog even wat toevoegen. Ja. Meester, mag ik nog wat zeggen. Dat prachtige verhaal van Maaike net, hè. Toevoegend nog eventjes. Dat er nu recent heeft een dominee ons aangeschreven. Die heeft in zijn kerkdienst het e-middel aangeprezen. Kijk. En vertelt hoe het gebruikt moest worden. De beste man heeft 15.000 boete gekregen.
Ja, ja, je mag
dat
geen
is hetzelfde verhaal als wat ze drogisten aandoen. Ze mogen supplementen verstrekken, maar ze mogen de gebruiksaanwijzing niet geven.
Nee zeg.
Het is niet te geloven, ja.
Dus bij de apotheek word je dat door de strot gedouwd, die gebruiksaanwijzingen. En je mag bij de drogist mag je om het even wat kopen waar je aan kan doodvreten.
Maar bij de vaccins krijg je geen bijwerk, geen bijsluiting.
Nee, nul.
Sorry hoor, maar goed, dat mag toch even gezegd.
Ja. Ja. Kun je daar ook om vragen? Nee, die krijg je gewoon niet.
Die krijg je gewoon niet. Er is zo'n filmpje van dat een apotheker gevraagd wordt om een bijsluiter. En die zoekt zich surf in allemaal dozen met die vaccins. En allemaal lege papieren, witte papieren.
Oh ja.
Heb je nooit gezien toch?
Nee.
Het is kostelijk. Hilarisch. Dan zie je gewoon de opzet.
Ja, dit is de opzet.
Ja, dat spul dat moet recht.
Apenpokkenvirus komt ook alleen maar voor bij. Dan moet ik zeggen bij het P-vaccin.
Oké, mag je ook niet zeggen.
Ik heb het niet gezegd.
Nee. Anders dan worden de kleine piemeltjes van YouTube worden allemaal heel erg opstandig. Dan gaan ze
conversatiegedrag vertonen.
Ja, exact. jongens. Maar dit is toch een drama, Berber.
Ik zit nog even te neuzen, want het sterft van de gegevens wat een drama het is.
Ja,
maar ik zoek nog even iets wat interessant is, wat mensen niet weten. Oh ja, nou kijk. Jij vroeg, is er nog een weg?
Burgerschapshandboek.
Ik vond dit een geweldige folder.
Ja.
En er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel mensen die al inmiddels heel veel weten van hoe je je op moet stellen.
Het lijkt een beetje zo'n Jehovah-getuige.
Ja, weet je wel. Ben ik het mee eens. Maar,
ja, zo'n maar
de wachttoren. De wachttoren. Ja, dat klopt. Nee, dit is lichtbaak.
Misschien is het er. Oh, oké. Okay. Het is dus nee, geen nee, kapot van Jehovah.
Ik klets maar wat. Ja. As usual. Ja. Maar hier staat verdomd veel in.
Ja.
Voor iedereen om te weten hoe het in het leven staat.
Hoe kunnen ze hier aankomen?
Weet ik veel. Ik heb dat ooit een keer gekregen.
Staat er achterop op je website of zo? Ik zag wat staan.
Goed zo. www.handboekburgerschap.nl.
Kijk,
lekker.
Handboekburgerschap. Lekker. Waar gaat het om? Jij vroeg net, hoe kom je hier onderuit? Ja. Niet dus. Dat is Maaike's conclusie. Ja. Ik zeg één ding.
Jullie gaan geld nodig hebben.
Nee, ik ga die boete nooit betalen. En iemand anders hoeft het ook niet voor mij te doen. Dan ga ik maar de bak in. Ik heb een heleboel boeken te lezen. Je moest weten hoeveel stapels boeken ik heb die ik nog graag zou lezen. En in dat opzicht denk ik echt, jongens, als ze het zo ver willen laten komen, kom maar op. Dit kan niet.
Nee, kan niet.
En ik vind dus dat de Nederlanders allemaal moeten opstaan. En u moet ophouden met de regels te volgen. En Niek Rogger, onze voorzitter, heeft een prachtige oproep gedaan. Al die artsen moeten de rug rechten. Ja. Ze sterk maken en zeggen, jongens, dit kan niet meer. We gaan gewoon helpen en we gaan voorschrijven.
Maar verwachten jullie dat echt van de artsen?
Ja.
Ik hoop het.
Ik verwacht
het. Ja, maar dit hopen we toch al jaren. En je ziet eigenlijk dat het alleen maar erger wordt.
Ja, maar er komt nu pas beweging in. Ik merk steeds meer collega's die.
Ja?
Ja, wel. Die bereid zijn om.
Ja. Nou, ik zal het dan even toe
te geven.
Dan moet ik
het
even ietsje harder zeggen, misschien. Berro, jij bent nog te lief. Stel dat je. Menno, moet nog harder, denk ik. Hè. Dat je dit 2 jaar lang hebt laten gebeuren, dat jullie zelfs nog mensen hebben geïnjecteerd met die. Moet gewoon. Dit kan toch niet? Moet nog harder.
Nee, het is goed zo. Het belangrijker is.
Er wordt heel veel weggepiept hoor.
Precies. Belangrijker is nu dat die mensen weten dat die dokters nu onmiddellijk. In hand in eigen boezem steken en gaan kijken. Ja. Wat er gebeurt deugt echt niet. We moeten bakzeil halen en ons realiseren dat ons eigen hachie voor wat betreft de materialiteit niet zo belangrijk is als ons hart. We moeten nu weer gewoon dokters zijn en ophouden die protocol aan de kant flikkeren. Wat jij, Maaike.
Maar als je nu met z'n allen gewoon bij de NHG weggaat.
Nee. Ik ben nooit lid geweest in de NHG. Okay.
Ik ook niet.
Maar wat, net als met LTO en die boeren. Weet je, ze schermen enorm met lidmaatschappen, die LTO. Maar nog niet een kwart is lid van de boeren.
Nee.
Dat kan natuurlijk met de NHG ook. Je hebt nog twee. NHG en L.
De LHG. De Landelijk
Huisartsvereniging. LHV. De LHV. Ja. Ik ben vorig jaar al aangeschreven, hè, over het gebruik van I.
Nou.
Dat mocht niet. NH. Mocht ook niet. Ik heb diezelfde dag de LHV, of dezelfde dag, dezelfde week of zo, de LHV aangeschreven waar staat dat het verboden is om I of H voor te schrijven. En dezelfde dag kreeg ik van hun terug, dat staat nergens.
Zo.
Dus de LHV draag ik redelijk op handen.
Ja, die zijn eerlijk.
Alleen die moeten vuist maken.
Ja, die moeten gewoon voor hun artsen opkomen. Ja. Oké, nou, dat geeft te denken. Ik ben heel benieuwd, lieve artsen. Als jullie nou gewoon eens met z'n allen gaan nadenken over wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. En wat deze dappere artsen gedaan hebben die afgelopen jaren. Terwijl jullie gewoon een andere kant op keken, spuiten hebben gezet. En verder niks hebben gedaan aan stervende coronamensen. Of in maanmannetjespakjes nog een keer een huisbezoekje hebben afgelegd. Dat is heel leuk, heel aardig, maar misschien moet je toch een keer nadenken over wat deze collega's van jullie boven het hoofd hangt. En als de IGJ, IGJ gaat niet terugkrabbelen, toch? Dat is gewoon, die houden we voet bij stuk, die gaan niet terugkrabbelen. Nee. Dus dat gaat over ze uitgestort worden, al die boetes, tientallen duizenden euro's per persoon. En alleen jullie kunnen dat stoppen, met z'n allen. En niet deze enkele, tientallen huisartsen, NTG. Zoiets.
Noem het maar zoiets.
Ja.
Moet maar gauw honderden worden.
Mooie oproep.
Dit kleine Gallische dorpje in huisartsenland wat dapper heeft teruggevochten. Sluit je aan, je hoeft niet eens lid te worden. Je kunt ook gewoon zelf nee zeggen tegen de inspectie, tegen de NHG en wat dan al die protocollen. Je kunt gewoon zorgen dat dit ongedaan gemaakt wordt.
Wat een mooie oproep. Mag ik daar iets van toevoegen?
Graag, toch? Voeg toe.
Ja. Want deze oproep is ook voor mijn collega's in de oudere geneeskunde. Dat wil ik expliciet erbij zeggen. En het is, ik wil alle artsen uitnodigen van kijk eens op de site van zelfzorg, www.zelfzorgcovid19.nl. En kijk nou eens naar het tabblad ondersteunen. Daar staat ons protocol. Dat kun je gewoon bestuderen, je kan het bekijken, je kan het overnemen in je eigen praktijk. Je hoeft niemand te vertellen dat je dat gaat doen, je kan het gewoon stilletjes doen. En als je ziet dat het werkt en als je daarover leest en als je daar eens in verdiept, dan geeft dat zoveel meer mogelijkheden om jouw dierbare patiënten te behandelen. Het is er, het staat er. Wij zijn er om je vragen te beantwoorden, om je te helpen. Kom, doe mee. Ik ben meer van de uitnodiging en niet zo van de andere woorden.
Nee, die worden allemaal weggepiept, maar het blijft wel, het moet wel duidelijk zijn dat er een fatwa is uitgesproken over artsen die niet netjes zijn.
Ja, nog even toevoegen. Strakjes, nu is het rustig, hè? Ook al wil de RIVM anders doen geloven en komen er alweer allemaal corona-bewaarschuwingen, et cetera. Apenpokken komt eraan. Het is volstrekt belachelijk, maar
Menno,
het komt eraan.
Kondig het aan.
Nou, het is nu officieel een internationale noodtoestand. Ja, we hebben apenpokken.
Sinds eergisteren.
En dan zou je zeggen door wie? Ja, door de WHO, maar niet door de hele WHO. Want het merendeel was namelijk tegen, maar Tedros heeft gesproken.
Ah.
Want ze hadden 15 panelleden, geloof ik, die moesten stemmen. Er waren er 9 tegen, 6 voor. Tedros zei, dat is te weinig. En het gebeurt wel. Oh. Dus ze hebben die internationale noodtoestand
gedicteerd.
Ja, letterlijk. Letterlijk.
Zo.
Ja. Dus dat is de Public Health Emergency of International Concern is uitgesproken. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau.
Ja.
Er was dus geen consensus over de toekenning daarvan. En uiteindelijk heeft hij dus gewoon gezegd, we doen het wel. Er zijn wereldwijd nu 16.000 bekende apenpokken gevallen. Verspreid over 75 landen. Er zijn hierbij 5 doden gevallen.
Ja.
Dat is
dan moet de wereld op slot.
Het mooiste hieraan, ik wil dit even afmaken, dit is ik ga het even voorlezen. 99% van de besmettingsgevallen komt voor bij mannen. Het gaat daarbij in 98% van de gevallen om mannen die seks hebben met mannen. In het bijzonder met meerdere sekspartners. Dat betekent dat deze uitbraak gestopt kan worden met de juiste strategie in de juiste groep, zegt meneer Tedros.
Ja. Nou, de orgies moeten wel door blijven gaan natuurlijk. Dat is wel heel erg als we gaan zeggen dat orgies wellicht ziekteverwekkende...
Mannen bij mannen, hè?
Ja.
Dat is het.
Gruwel.
Maar, dus, en hiervoor hebben we nu een Public Health Emergency of International Concern. Voor dit verhaal.
Ja.
Dus laten we daarmee...
Het is de bedoeling van de WHO dat de hele wereld één grote mannenorgie moet worden. Moeten wij hieruit maar opmaken dat als de... Toch?
Ja.
Want anders...
Anders krijgen we niet genoeg besmetting.
Ja. En neem je spuit, injecteer, vaccineer en... Dan kan het allemaal weer. Ach man, moet...
Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk.
Wat jij wou zeggen.
Ik wou het over die apenpokken hebben.
En de behandeling.
En precies. Wat bekend is, is dat dus
de behandeling is ook
voor
gewoon
alle virale infecten goed helpt. Ja. Wat is nou eigenlijk een kenmerk van een virale infect? Is celschade. En daar laat ik het even in het midden, want daar wordt verschrikkelijk veel over gediscussieerd wat een virus is en daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat je celschade gemakkelijk kunt genezen door te zorgen dat jij lichamelijk een goede immuunstatus hebt. En die immuunstatus die kun je opkrikken, zeg maar, door de advisering op zelfzorgcovid19.nl te volgen. En dat zijn hele simpele middelen. Prachtige natuurgeneeskundige middelen gewoon te krijgen bij de
biowinkel. Er is dus een spanning tussen wat jij net zei, van wat dus de oorzaak is van de apenpokkenuitbraak, en wat de WHO zelf zegt. Dat,
ja, hè,
als je de WHO, als je dat stuk seksistisch racisme van de WHO leest, dan maak je er dus uit op dat de natuur een bepaalde leefwijze voorschrijft. En zo niet, dan, dan ga je toch ten onder aan je eigen hedonisme, laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
Terwijl wat jij zegt, is dus dat apenpokken vooral uit de P-vaccins voortkomen. En helemaal niet samenhangen met een bepaalde levenswijze.
Dat klopt.
Dat is heel raar.
Dat ben ik helemaal met je. Dat is een goede conclusie.
P stopt niet voor penetratie in dit
geval. Nee.
Sorry.
Naar de B komt een F.
Ik weet het.
Ja.
Je hebt helemaal goed. WHO is gewoon een oorlogstuig.
Ja, en ik denk dat zelfs de risicogroep, zoals jij die beschrijft, ik denk dat die zwaar overdreven is en helemaal niet gefundeerd.
Nee.
Je hoort het al, hoeveel 100 per over de wereld? Vijf doden?
Maar ook de risicogroep, daar is amper iets
over bekend.
Ja, okay. Dat is gewoon verzonnen.
Daar denken hun wel anders over.
Ja, de WHO weet het al.
Ja, maar ik kijk naar wetenschappelijke literatuur en zij niet.
Ja.
Kijk,
jammer hè, dat zo'n WHO niet naar wetenschappelijke literatuur
kijkt. Heel spijtig.
Ja. Nou,
En daarom die stemming die tegen was.
Ja.
Dus dat zijn misschien wel de mensen die de artikelen nog lezen.
Ja.
Maar dan zien we dus ook weer dat dit... We hebben een heel mooi democratisch proces met stemmen en we zien de uitslag.
Ja.
Democratie
niemand,
ten top.
Niemand wil het en toch gebeurt het. Dat is democratie ten top.
Ja. Ze hebben het daar ook al door. Ja. Het werkt echt als een trein allemaal.
Je moet bij de meerderheid horen en als je er niet bij hoort, dan krijg je nooit gelijk.
Ja.
Ja. Of vice versa.
Het Chinese in het middel van de rivier blijven. Ik ben daar nu toch echt op tegen.
Ja, je moet uiteindelijk toch een keer kleur gaan bekennen. Dus dan, in dit soort situaties kun je wel heel lekker in het midden willen blijven zitten. En,
dat comfortabele midden hebben we nu niet nodig. Of we zijn straks allemaal...
Het zijn ook vaak mensen die hun eigen lafheid maskeren met een soort dat ze boven de partijen staan. Dus het midden, dat ben ik. Ja. Ik ben altijd, wat ik ook doe, jullie kunnen wel ervan op aan dat ik altijd het redelijke midden ben. En die extremisten zo aan alle kanten, dat ze... Nee, je moet er gewoon in het midden blijven.
Ik zou een stap verder willen gaan, denk ik zelfs. Ik denk dat redelijke midden, door nooit een kant te kiezen, daarmee creëer je juist extremisme, denk ik.
Ja, dat is ook een goeie.
Zou kunnen.
Ik denk dat het versterkt.
Ja.
Omdat je altijd maar probeert om een beetje te schipperen en jezelf op de vlakte en nooit een keer voor een duidelijk standpunt staat, geef je mensen de ruimte om de gekste dingen te doen aan de ene kant en aan de andere kant. En daarmee versterk je het extra.
Maar dat noemen zij juist extremisten. Duidelijk zijn en een standpunt hebben, vinden zij al extreem.
Ja,
maar in het midden. Die
mensen in het midden, die hebben geen standpunt. Die vinden alle standpunten om hun heen, vinden ze eigenlijk wel iets hebben. Maar eigenlijk zodat ze tegen iedereen afzonderlijk kunnen zeggen van ja, maar het is net toch niet helemaal zo.
Nee, maar daarmee hou je het in stand.
Het idiote extremisme in de verhalen over gender, et cetera, is allemaal het gevolg van dat enorme polderen. We hebben een overgevoeligheid gekregen voor alles wat mogelijk een beetje... Ik weet nog heel goed, mijn dochter heeft kroeshaar. En mijn tweede man, de vader van mijn tweede dochter, is Marokkaan. En wij waren, misschien lijkt het nergens op, maar ik vind het een prachtig verhaal. We gingen gezamenlijk altijd naar Marokko in de zomer, 15 jaar lang. En oma, Marokko, die noemde mijn dochter altijd liefdevol schaap. Omdat ze van dat kroeshaar had. Ja. Maar dat was een koosnaampje.
Ja,
en hoe overgevoelig wil je zijn? Dat je niet meer ziet wat liefdevol is. Dat je... We maken onszelf helemaal volstrekt belachelijk.
Ja.
En je mag niet meer zeggen dat een man is of een vrouw een vrouw.
Nee, dat mag je niet meer zeggen. Zeker niet hier.
Nee.
Maar vertel nog even over...
Straks worden we geband.
Die vaccinaties en de apenpokken. Hoe hangt dat samen? Dat is wel interessant.
Dat kan Maaike vast meer vertellen.
Jij hebt het al verteld. Door een vaccin heb je celschade.
Ja.
En je immuniteit wordt verlaagd voor elk virus wat voorbij komt. Ja. En voor elke bacterie die voorbij komt, elke parasiet die voorbij wandelt, elke schimmel die ook nog eens aankomt kloppen.
Ja.
Dus krik je immuunsysteem op en laat je helpen met wat weer zorgt dat de celwand herstelt.
Mm-hmm.
En voorkomt dat een virus, parasiet, schimmel de cel binnenkomt.
Ja.
Die houdt gewoon tegen. Punt. Jij niet.
Okay. Die zorgt dat ik in de cel kom. Breekt celschade af.
Ja.
Die heelt cellen.
Ja.
Ja.
Kijk.
Ja, precies. Dank je wel. Dat is beter. Ja. Ja, nee, het is goed dat je die aanvulling doet.
Ja, dus eigenlijk alleen maar het dus middel om beter te laten werken.
Ja. Precies. Ja.
Vehiculum.
En het vehiculum en doet het werkelijke werk van afbreken van het boosdoenertje wat daar zit.
Mm. Ja.
En ACE2 is ook belangrijk. ACE-remmers.
Mm-hmm.
Zorgt ook dat het mRNA zich niet kan hechten. Als het dan toch op een belangrijke plek
zit. Oké, dus als je eenmaal die spuit hebt gehad, is dat eigenlijk wat je...
Is het ACE2-remmer, wat tegenwoordig veel voor bloeddruk patiënten gegeven wordt, is een prachtig middel. Dus die moet je beslist niet stoppen. Ga maar lekker mee door en dan in een lage dosering, whatever. Ja. Maar goed, dit gaat te ver.
Ja. En alles levert ons weer een ban op YouTube.
dit wordt een hoop piep.
Het is een piepshow van je welste.
Ja. Ja, dat mag dat nog
maar
het
is echt, ja goed, eigenlijk te veel waanzin om nog over te kunnen lachen, dit hele gedoe.
Ja.
Als je geen humor hebt, dan kom je deze tijd niet door.
Oh toch? Oké. Okay. Dus dat mag dan wel. Dus
beetje relativeren moet, want ze zijn allemaal gek.
Ja, knettergek.
Ja, dat is ook wat wij zeggen. Maar er zijn nog wel mensen die onder onze video's af en toe reageren met van jongens, je kunt bepaalde woorden niet, dit is niet grappig of dat, dan mogen we dat niet.
Oh echt? Ja, jij houdt het in de gaten?
Ja, ik probeer dat, maar soms zien mensen niet dat wij zien de ernst ook in en daarom willen we het wel bespreken en bespreekbaar houden ook. Het probleem is alleen dat, inderdaad, wij zijn ook van mening dat je dat toch een beetje met een stukje humor moet doen.
Ja.
Want we kunnen het wel serieus blijven doen, maar iedereen wordt er depressief van.
Jongen, dat is loodzwaar. Dan kunnen we meteen van dak af springen.
Het is zo onderhand ook gewoon letterlijk aan alle kanten een clownshow aan het worden.
Ja, maar ja, weet je, Menno, ik heb wel met deze twee te doen, weet je. En ook met hun collega's.
Dus absoluut.
Ja, ik moet zeggen dat ik me wel een beetje bezwaard voel om hier nou om te gaan lachen. Jij dan?
Ik zie nog steeds twee glimlachende dames naast ons zitten.
Het is te bizar.
Ja. Het is zo bizar. We hebben volledig de overtuiging dat dit kan niet zo doorgaan. En dat wij het bij het rechte eind hebben. En dat we gewoon doorgaan met onze mensen behandelen. Punt.
Ja.
Kan niet anders.
Ja.
Ja.
Volg je menselijke kompas.
Ja.
Voilà.
Doe wat goed voelt.
Ja.
In dit opzicht.
Nou ja, goed voelt. Ja. En jullie hebben je expertise.
Ja,
dat is,
we hebben zoveel ervaring opgedaan.
Daarom.
En wat ook leuk is, we hebben een gigantisch netwerk. Natuurlijk, hè, als je duizenden patiënten behandeld hebt samen, dan zijn er nog een x-aantal zoveel duizenden familieleden, gezinsleden.
Die dat ook meegemaakt hebben.
Oh, wat fijn dat oma weer hersteld is. Oh, wat fijn dat mijn moeder weer lekker er is. En die ondersteunen ons. En ja, leuk detail, daar zitten ook soms hele rijke mensen tussen. Mag niet zeggen, maar ik zeg het wel.
Ja goed
mensen,
zo.
Bent u ook rijk?
Maar we hebben de crowdfunding gestart.
Oh,
ik
goed.
Weet niet of
Kijk.
Je dat moet zeggen.
Nee, niet? Ik heb het niet gezegd.
Nee, beter niet. Beter niet.
Ja.
Denk ik, nee, want anders dan... Dan word je weer gelabeld van, kijk, ze zitten te hengelen naar geld.
Ja, maar dat wil ik best doen hoor. Want ik vind het echt waanzinnig dat die mensen 30.000 euro moeten betalen voor de levens die ze gered hebben. Dat is te bizar voor woorden en ik vind dat het wel best gezegd mag worden. En ik wil dat wel doen. Dus we moeten wel even de domeinnaam van de crowdfund. Staat dat op zelfzorg? Of?
Ja, staat een bankrekeningnummer op.
Zelfzorgcovid19.nl, website waar u heen moet gaan. Wilt u deze dappere artsen steunen? Want die... kan natuurlijk ook zomaar zijn dat in het najaar dat er nog een golfje achteraan gegooid wordt. En dat, of dat er een nieuw virusje zomaar, die apenpokken kwamen ook in één keer uit het niets. Maar dat er nog iets ergers over ons wordt uitgestort. Nou, en we weten nu dat er alles wat met virussen en celschade te maken heeft. We krijgen straks natuurlijk ook een golf van gevaccineerden die celschade heeft en veel vatbaarder is voor niet alleen de apenpokken, maar ook komende rare virussen. Dan zijn deze artsen weer van levensreddend belang. En dan kunt u ze steunen met dat bankrekeningnummer op zelfzorgcovid19.nl.
Ja? Mag ik aanvullen dat wij iedereen behandelen, ongeacht vaccinatiestatus?
Ja, nee, dat wist ik al.
En ik wil nog wat aanvullen. Belangrijke die ik pas gezien heb, dat wij adviseren over je immuunstatus verbeteren. Hè? Dat is van belang, want het blijkt dat onder die 5G-lampenpalen er rouleauvorming van de rode bloedlichaampjes plaatsvindt als die aanstaan, zowel bij gevaccineerden als bij ongevaccineerden. Aha. Bij gevaccineerden zal dat gemakkelijker leiden dan bij ongevaccineerden. Daar gaan we het verder niet over hebben, maar let op. Die palen blijven er niet te lang onder staan kletsen met z'n allen.
Die 5G-dingen.
Die 5G-palen.
Ja, nou ja.
Kun je daar, als dat eenmaal gebeurt, kun je daar dan nog iets...
Heel hard weglopen. Maar dat merk je zelf niet. Dat is het ingewikkelde daarvan. Okay. Je merkt niks.
Tot een bepaald punt, neem ik aan.
Nou ja, totdat je ineens pijn krijgt. Je bent met een voetbalwedstrijd bezig en je zakt in elkaar.
Ja. Okay,
ik noem maar aan de
waarschijnlijk. Dus ook weer het stollen van rode bloedlichaampjes, heeft dat weer tot...
Ja.
Rouleauvorming betekent dat rode bloedcellen een treintje vormen.
Ja, precies.
He, die horen stroper los in het vat te stromen. Hmm. En opeens gaan ze een treintje vormen. Ja, en dan kun je voorstellen dat het treintje is veel te groot. Dat blijft ergens steken. Ja. En dan heb je een stolsel wat vastzit.
Jeetje.
Dan heb je of een herseninfarct of een hartinfarct. Of je hebt
misdadig,
een stolsel in je spieren.
Dat is het.
Of, dat is ook misdadig. Mm-hmm. Of je knie in je nieren zit.
Zijn er goede artikelen over dit onderwerp, 5G en rouleauvorming?
Ja, is veel over bekend.
Ja.
Ja.
Zo, okay. Nou, dat wist ik dus niet.
Is het ook te herstellen. Als je weer buiten de 5G-straling bent.
Is het klaar?
Volgens mij is het,
dan weer klaar?
Het ook weer op.
Ja.
Is het een dynamisch proces?
Ja, maar als er eenmaal een opstopping zit...
Dan ben je de Sjaak.
Ja. Ja. Ja.
Dan heb je schade.
Ja, zo.
Ja.
Dus straks kun je eigenlijk de 5G-zendmasten kun je herkennen aan de hoeveelheid lijken die eronder ligt.
Ik denk wel, dit speelt ze wel. Kijk, dit is ook gewoon weer... Hoe hou je mensen in hun huis van de straat af? Ja. Hè? Het is lekker...
Ja, we hebben binnenkort
onderzocht, hè?
Ja.
We hebben binnenkort een opruimploeg nodig die gewoon die palen omzaagt of zo.
Waarom denk je dat er zoveel crematoria ineens verschijnen overal?
Ja, en de enorme wachtrijen voor als je nou echt dood wil gaan, ja, dan kan het niet, want er zijn enorme wachtlijsten bij doodgravers en begrafenisondernemingen. Ja, je moet echt even wachten.
Ja.
Dus,
Het maakt jou persoonlijk dan niet zoveel meer uit.
Nee, het is zomer en het zou eigenlijk andersom moeten zijn, toch? Dus ja. Het zou komkommertijd bij ze moeten zijn.
In principe, ja.
Ja. Het is wel een hele creepy tijd eigenlijk.
Ja,
dat zeker.
Ja. Heb je nog meer WHO-achtige C-gerelateerde onderwerpen?
Ik niet.
Nee. Hebben jullie gezegd wat je wou zeggen?
Volgens mij wel.
Ja, volgens mij wel.
Meer dan ik wou.
Okay.
Dank je wel. Ja. Ja.
Moeten we nog een paar piepjes?
Doe maar heel wat piepjes.
Ja. 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 We hebben een speciale pieper aangenomen. Die gaat alle filmpjes even napiepen. Ja. Ja. Zodat de heilige YouTube niet toornig over ons wordt.
Ja.
Nou. Dan zou ik zeggen, we gaan even een pauzetje doen.
Ja.
En dan gaan we na die tijd lekker door met... kijken.
Ja, die.
Allebei.
Die.
Ja, Menno. Dan gaan Menno en ik na die tijd gaan we lekker door zuipen en een beetje grollen.
Lijkt me goed.
Doe maar.
Na zoveel serieuze dingen even een beetje...
Even.
Ja. We gaan een breakje doen. Tot na de break.
Moeten we de dames nog even heel hartelijk bedanken voor hun komst.
Oh ja, en een zakdoek meegeven. Ja,
absoluut. Oh. Kijk, zal ik er ook...
Tuurlijk.
Heel erg fijn. Ja. Heel erg fijn. Dank je wel. Ik ben er super blij mee.
Grote zakdoeken, Tom.
Ik heb steeds tekort.
Maar grootmoeder, wat heeft u grote zakdoeken?
Nou. Ik ben er heel blij mee, want bijna hangt aan de auto.
Kijk.
Dus zo.
Kijk.
Hoppa.
Even een beetje naar achteren. Ja. Zo, kijk.
Dat is wel leuk, hè?
Ja, leuk.
Hoe blijft het in de was, trouwens?
Niet wassen. Je moet echt gewoon, op een gegeven moment ze stijf staan, zodat je hem ook gewoon kan
afzetten. Van snot.
Afzetten.
Ja, afzetten.
Nou, ik had hem op mijn hoofd en ik leg dat gewoon hier op een kastje en ik merk al dat het blijft staan.
Oh. Ja, dat komt omdat het allemaal 5G geladen wordt.
Ja. Ja.
Nou, voordat grootmoeder ook nog grote oren krijgt, ik zou zeggen, we breiden er een eind aan. Tot zo!